Shabbat Shalom. Fijn om toch jullie te kunnen ontmoeten op deze Shabbat. Fijn ook om het woord van God te mogen openen zometeen. En wat mooi dat we Gods woord hebben. Ik vind de parasha's altijd een geweldige verrijking eigenlijk om daaruit te mogen spreken. En dat gaan we ook doen. Deze, voor deze Shabbat, is in uw opstelling. En we beginnen zometeen te lezen in Numeri. In uw opstelling is het thema. Die opstelling heeft te maken in de eerste hoofdstukken na nummer 8 en 9 en 10 met een bijzonder exacte indeling hoe het moet gaan met de tent van de samenkomst, de tent van de ontmoeting, de tabernakel. We gaan lezen uit hoofdstuk 11, maar voor die tijd, en eigenlijk is hoofdstuk 11 een opmerkelijke verandering, voor die tijd dus, is er een bijzonder exacte beschrijving hoe alles moet gaan in die tent van de ontmoeting. Maar in hoofdstuk 11 komen we iets heel anders tegen, en dat is klagen. En voordat ik dat ga lezen, nog even dit. Ik zelf ben niet een liefhebber van het programma De Rijdende Rechter, eerlijk gezegd. Ik vind het eigenlijk wel triest als mensen met elkaar overhoop liggen. Maar ik heb begrepen dat De Rijdende Rechter wel eens zegt, dit is mijn uitspraak en daarmee zult u het moeten doen. Ja. Nou, we gaan zien dat er inderdaad sprake is van een volk wat klaagt. En ze klagen tegenover God. Dit gebeurt er. Ik lees Numeri hoofdstuk 11 vanaf vers 1. En het gebeurde, toen het volk zich beklaagde, dat het kwaad was in de oren van de Heere, want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de Heere brandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Toen riep het volk tot Mozes, en Mozes bad tot de Heere, en het vuur doofde. Daarom gaf hij die plaats de naam Tabera, omdat daar het vuur van de Heere tegen hen en gebrand had. Het samenraapsel van vreemdelingen die in hun midden verkeerden, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Het manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van balsemhars. Het volk liep overal rond, verzamelde het, maalde het met handmolens of stampte het fijn met een stamper. Dan kookte men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie. Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna daarop neer. Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de Heere ontbrandde hevig, ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. En Mozes zei tegen de Heere, waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan en waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen dat u de last van heel dit volk op mij legt? Ben ik soms zwanger geworden van heel dit volk? Of heb ik het gebaard zodat u tegen mij zou kunnen zeggen, draag het in uw schoot, zoals een verzorger een zuigeling draagt naar het land van dat u hun vaderen gezworen hebt? Waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want ze jammeren tegen mij, geef ons vlees, zodat wij kunnen eten. Ik alleen kan dit volk niet dragen. Dit is mij te zwaar. En als u mij zo wilt behandelen, dood mij dan toch meteen, zodat als ik genade in uw ogen gevonden heb, er laat mij mijn onheil niet aanzien. De Heere zei tegen Mozes, verzamel voor mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn, en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen, en ze moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken, en van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. En tegen het volk moet u zeggen, heilig u tegen de morgen en u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere gejammerd. Wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heere u vlees geven en u zult eten. U zult er niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen 10 dagen en geen 20 dagen. Maar tot een volle maand, totdat het u de neus uitkomt en u ervan walgt, want u hebt de Heere, die in uw midden is, verworpen. en hebt voor zijn aangezicht gejammerd. Waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken? En dan, ik lees nog een kort stukje, de reactie van Mozes, die in zekere zin ook meejammert. En Mozes zei, dit volk in het midden waarvan ik verkeer, bestaat uit 600.000 man te voet. En u zegt, ik zal hun vlees geven en ze zullen er een volle maand van eten. Kunnen dan voor hen zoveel stuks kleinvee en runderen geslacht worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Maar de Heere zei tegen Mozes, is de hand van de Heere te kort nu? Zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet? Ik lees nog iets van de mannen die dan erbij komen. Mozes ging naar buiten, sprak de woorden van de Heere tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudste van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hen. Hij zonderde een deel van af van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen, die oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte dat ze profeteerden, maar daarna niet meer. Tot zover de schriftlezing. Uit Matteüs 14 vanaf vers 14. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken, stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kunnen kopen. Jezus echter zei tegen hen, het is niet nodig dat ze weggaan, geeft u hun te eten. Maar ze zeiden tegen hem, we hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Hij zei, breng ze hier bij mij. En hij gaf de menigte de opdracht op het gras te gaan zitten, en hij nam de 5 broden en de 2 vissen, en terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze. En toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen, en de discipelen gaven ze aan de menigte. En ze aten allen en werden verzadigd, en ze raapten het overschot van de stukken brood op, 12 manden vol. Zij die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen, de vrouwen en kinderen, niet meegeteld. Ik lees er nog 2 versen bij, die hierop slaan trouwens, uit Johannes hoofdstuk 6. Wij zitten in dezelfde geschiedenis, namelijk dat de Heer Jezus geconfronteerd met die 5000 mensen die eigenlijk eten nodig hebben, alleen de mannen aldus, dat hij de discipelen iets vraagt. En in Johannes hoofdstuk 6 zien wij vanaf vers 6 dit. Hij zei dit om hem op de proef te stellen, namelijk waar moeten wij die broden gaan kopen en waar is het geld dan? Want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Vers 7. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekent dat voor zoveel? Tot zover. Achter mij ziet u een schilderij. Een schilderij wat iets laat zien van een symboliek. Het is een schilderij van Mozes door Mark Klein geschilderd. Het laat Mozes zien, u kunt het zien, en u krijgt nog een apart beeld daarvan, in een overgangsfase. Mozes, de man die het volk zou leiden. Mozes die het volk zou brengen naar het beloofde land. En in het schilderij, wat u hier achter mij ziet, is dat de overgang namelijk. Vanuit het geel, de woestijn, naar het beloofde land. We weten dat Mozes daar ook niet echt is gekomen. Hij heeft het gezien vanaf de berg Nebo, maar hij is daar niet gekomen. Dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, bevat ook zo'n overgang. Namelijk een overgang vanuit de Sinaï-woestijn naar Paran en dan ook weer richting het beloofde land. Dat zal nog een tijd duren trouwens. Maar wat gebeurt er? Nou, ik zei het al in mijn inleiding, die bijzondere momenten van die instructie die de Heere God geeft aan zijn volk en aan Mozes om alles te regelen in verband met de tent van de samenkomst, of ook wel de tent van de ontmoeting. Ontmoeting met God, in zekere zin ook ontmoeting met elkaar. Ik vond het heel bijzonder om te lezen bijvoorbeeld, dat de Levieten, die uitgebreide instructies krijgen, dat je dat ging doen, dus dat dienen in die tabernakel, in die tent, dat je dat ging doen als je 25 jaar oud was, tot je 50ste. Dat is nog eens een vroeg pensioen. Maar nee, dan was je niet uitgeschakeld. Dan werd je juist ingeschakeld om die jongeren ook te helpen. Om die te coachen eigenlijk. Dat kon je dan doen. Prachtig stukje wat we ook met elkaar zouden kunnen lezen. Hebben we nu niet gedaan, maar de moeite waard om daar kennis van te nemen. Ik ben begonnen bij het klagen. Dat is namelijk ook een overgang. Hè? Ook het schilderij wat het laat zien van de woestijn van de ene naar de andere kant. Als u nou denkt, maar wacht even, in Exodus 16 kom ik dat ook toch tegen, klopt. De geschiedenis dat het volk gaat klagen komt twee keer voor. Het is een jaar geleden dat inderdaad ze dan ook klagen. En ook zeggen, ja, in Egypte hadden we het goed. Hallo, het slavenhuis. Maar ja, hoe kan het eigenlijk? Hoe komt het nou dat mensen gaan klagen? Ik had het even over de rijdende rechter. Nogmaals, niet mijn favoriete programma. Ik vind het zo jammer als mensen niet gewoon met elkaar eruit kunnen komen. Dat het gaat over een schuurtje wat te hoog of te klein of te, weet ik veel wat is. En een schutting. Ook nog wel meer dingen hoor. Maar dan zie je dat er heel veel verbittering kan ontstaan. En we hebben dus ook, inderdaad zeggen we dan, reden tot klagen. Wat is eigenlijk klagen? Kijk, als ik gewoon zeg, joh, dat is niet goed. Ik heb iets gekocht, geen goed product. En dan kan ik zeggen, ja, ik klaag, hè. Of zeg ik dan, nou, het deugt niet en het is altijd al met jullie gedoe en dan wordt het meer zeuren. Maar ten grondslag aan een klacht kan een bepaald feit liggen. En dat is hier, wordt eigenlijk ook een feit genoemd. En misschien is het je opgevallen, mij viel het tenminste op, dat er in wat we gelezen hebben eigenlijk sprake is van drie momenten van klagen. Bijvoorbeeld, in hoofdstuk 11 begint het, dat volk zich beklaagt, maar dan wordt er niet bijgezegd, dat zie je in vers 1, waarover dan eigenlijk? Het beklaagt zich en dan staat er, dat is kwaad in de oren van de Heer. We hebben de Bijbel spreken over zijn ogen en zijn oren. Hij hoorde het, zijn toorn ontbrandde en het vuur van de Heer brandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. Niet, wordt niet gesproken over menselijke slachtoffers, maar wel dat er ineens het vuur van de Heer is en dat ook inderdaad dingen verbrandt. En dat het volk dan tot Mozes roept, het is nogmaals een symboliek, prachtig hier staat achter mij. En Mozes bad tot de Heer en het vuur doofde. En die plaats heet dan inderdaad Tabera, Hebreeuwse naam voor vuur. Het volk klaagt. Nogmaals, hier staat niet bij waarom. We zien het vervolg, tweede serie eigenlijk, komt er een heel specifieke klacht over het eten. Er wordt geklaagd over het eten. Hoe kan het eigenlijk dat gebeurt? Er is, ik zei het al, een overgangsfase vanuit de Sinaï-woestijn, nu verder richting het beloofde land. Waarom men zich beklaagt, het is nogmaals niet duidelijk. Maar hoe zou dat eigenlijk kunnen? In de hoofdstukken, ik heb ze met aandacht en eigenlijk met ontzag gelezen, ook als voorbereiding voor dit moment, voor deze Shabbat. En dan zie je bijvoorbeeld, ik vind het zo indrukwekkend, om die tent van de ontmoeting, die tent van de samenkomst. Ja, wat is eigenlijk jammer, hè, dat we nu niet kunnen samenkomen, ook in de gemeente of het gebouw, ook om elkaar te ontmoeten en dat het zo moet. Maar goed, het is mooi toch dat dit kan en daar zijn we oprecht blij mee. Maar die tabernakel, hè, die tent, dat viel me op. Dat daar overdag is daar de wolk van de aanwezigheid van de Almachtige God. En 's nachts doven het vuur, nee, dan werd die wolk tot een vuur. We weten dat die wolkkolom, de vuurkolom, het volk leidt. Gods leiding is zo duidelijk. Je hoeft er alleen maar naar te kijken. Je kijkt naar die tent en daar was die wolk van God die zich dan ook kon verheffen. En dan wist iedereen, oké, nu trekken we verder. Over Gods leiding in je leven gesproken, daar kon je letterlijk niet naast kijken. En het vuur 's nachts. Als je de slaap niet kon vatten en je lag daar in je tent met je familie en je keek naar buiten, dan zag je die vuurgloed letterlijk van de Almachtige. Hoe kan je dan gaan klagen? Als God zo dichtbij is, zo aanwezig is. Ja, lieve mensen. Ja, dan nog altijd. Ja, het is coronatijd, u weet het. Ik ben als pensionado, heb ik het wat rustiger gekregen, maar ik ontdek eerder de voordelen ervan dan de nadelen. Maar ik weet het. Ik weet het van mensen die je niet kunt opzoeken. Ik weet het van nu twee sterfgevallen. van een, ook een meneer in Zwitserland, waar ik om heb mogen bidden op zijn sterfbed. En nu, dan hoop ik eind van deze maand naar hem toe te kunnen gaan. Maar ook een geliefde zuster, Julienne uit Braschaat in België, overleden. Er is een dienst geweest, maar heel beperkt op de begraafplaats. En ja, we hopen nog een dienst te houden dan. Maar de eenzaamheid, toch is God dichtbij. Ja, ik kan me best wel indenken dat mensen dan soms gaan zeggen, oh, ik vind het zo moeilijk. En waar gaat het over? En ook jongeren die zeggen, ja hallo, de hele wereld eigenlijk heeft ermee te maken. En dan zou je zomaar kunnen vergeten dat Gods goedheid, zo getuigt de psalm, elke morgen nieuw is. Nou, zij zagen het heel letterlijk. Maar nu komen we aan het punt van, dan staat er opmerkelijk het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde. Opmerkelijk, hè? Ja, er zijn inderdaad vreemdelingen. Er zijn mensen bij, niet-Joden kennelijk, die met hen meetrekken. Het viel me eigenlijk voor het eerst pas op. Dat het niet alleen het volk van God is, maar het Joodse volk, maar dat er anderen zijn. En voordat we allerlei nare dingen gaan zeggen, hier moeten we toch echt zeggen dat die vreemdelingen, die beginnen met klagen. Opmerkelijk. Wat ook opvallend is, is dat het overgenomen wordt door het volk. Zij corrigeren deze mensen niet. Nee, het is een, ja, bijna als roddel, hè. Het een steekt het andere aan. Het is een vuur, het vuur heeft net gebrand, maar het is een soort vuurtje wat inderdaad aangewakkerd wordt. En het zal, we zullen het zien, het krijgt het hele volk eigenlijk in zijn macht. Het gaat zelfs zover dat alle Joodse stammen, staat er, bij hun tenten luidkeels klagen en jammeren. En dan wordt het, ja, je leest het bijna met een glimlach, maar het is heel ernstig, dat er staat dat mensen zeggen, wie zal ons vlees te eten geven? We krijgen het wonder, hè, van het mannen, we hebben dat nog gelezen, wat ze ermee doen. U weet dat komt voor één dag, daalt dat neer, dat kunnen ze 's morgens bij elkaar verzamelen. Dat is geen natuurlijke dauw, er is ook dauw, maar er komt ook apart dat manna. En ja, dat heeft de smaak van een soort van zoete gebakken koeken. Nou, geweldig, ik persoonlijk, ik houd wel van een goede koekenbakker. Ik van genieten. Maar elke dag, ik weet niet of je dat zelf ook wel kent, dat je denkt, nou, heerlijk, wat is het lekker. Ja, als ik het nou elke dag moet eten, nou, daar ontstaat iets en dan wordt er letterlijk gezegd, wij willen vlees. Wie zal ons vlees te eten geven? En dan denken we, staat er terug aan de vis die we in Egypte voor niets aten. Kennelijk was er een soort all-inclusive in dat slavenhuis, namelijk gratis vis. Kennelijk uit de Nijl, Middellandse Zee, hoe dan ook. En dan staat er bij de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Nou, dat moet ik eerlijk kennen. Er zitten best een aantal dingen bij die mij persoonlijk ook wel aanstaan. Maar men zegt, dat hebben we nu niet meer. En er is klagen. Er staat er nu letterlijk, onze ziel droogt uit. Er is helemaal niets dan het manna voor onze ogen. Het wonder van Gods goedheid was er elke morgen. En zelfs dat wonder, dat lees je als ze voor het eerst zien, die mannen, dan zijn ze in alle staten. Maar ook hier zie je dat Gods goedheid die elke morgen nieuw is, toch tot een soort gewoonte kan worden. En is dat niet een les die wij juist ook nu ter harte moeten nemen? Ja, ik ga nog wat meer vertellen, maar dit is al een eerste toepassing, lieve mensen. De goedheid van God, zijn aanwezigheid, die beter is, zegt de Bijbel, dan het leven, is er elke morgen. En misschien dat je dan zegt, ja maar, ik zit hier en misschien mis je een dierbare overledene. Misschien mis je het dat je hier alleen naar kijkt. Misschien mis je zoveel. En toch zijn zijn gunstbewijzen er. Is het niet zo, tenminste, ik probeer daar echt bij vandaan te blijven. Maar dat je het als vanzelfsprekend ervaart. Dat je eten hebt. Dat je een huis hebt. Dat je een dak boven je hoofd hebt. Ik woon niet zo ver vandaan, in Blaricum. Ik ben heel tevreden met ons huis. Echt, geweldig. Ik heb gewoon een hoekwoning en ik kan mijn auto op eigen terrein zetten. Nou ja, Blaricum trouwens, we hebben het over Soest, kent dat natuurlijk ook en andere plekken, ook in het Gooi. Jongens, daar staan villa's, ongelooflijk, met ondergrondse parkeergarages en dit en dat. En wil ik dat dan? Weet je, als je iets gaat vergelijken, en zegt, jongen, die mensen kennen God nog gebod. En kijk nou eens. Weet u, daar is ook een psalm over, hè? De afgunst op de goddelozen. Ik wil er geen last van hebben, ik heb er ook geen last van, denk ik, en toch in alle bescheidenheid. Omdat ik iets ben gaan zien, dat het kennen van God zoveel rijker is, zoveel meer biedt. En toch kan daar een gewenning ontstaan. En het volk jammert het uit. En dan zien we staan dat Mozes hoort het volk jammeren, geslacht na geslacht. Ieder voor de ingang van zijn tent. Er klinkt letterlijk, hij heeft een bepaald moment over 600.000 man. Nou, er is een gejammer wat letterlijk, ik denk dat het oorverdovend moet zijn daar in die woestijn. En dan staat er dat de toorn van de Heer ontbrandt hevig. We hebben net iets gelezen, een iets andere situatie, over dat vuur. Ook in de ogen staat er van Mozes, was het kwalijk. Ook Mozes zegt, dit kan niet, dit klopt niet. Hij wordt ook verontwaardigd. Maar, wat zien we dan? Dan krijgen we de derde klagende partij in het hoofdstuk. Mozes gaat klagen. En hij zegt dat ook niet voor de eerste keer. Maar waarom ik? Waarom ben ik hier, ja, de pineut om het maar even zo te zeggen. Waarom ik? Heb ik het volk gebaard of zo? En dat heeft hij al eerder gezegd. Heere God, ik heb dit, ik doe dit tegen wil en dank. U hebt mij geroepen, ja. Maar het hoefde voor mij niet. Had mij in die woestijn laten zitten. Als je leiding mag geven, ook in christelijke organisatie, in de gemeente of waar dan ook, maar weet je, als je goed over nadenkt, dan zijn we allemaal ook leiders, mensen die verantwoordelijkheden dragen. Ja, dan kan het gebeuren dat mensen niet tevreden met je zijn. Je zult maar een beroep hebben en er komt nou, er is een klacht en je kijkt, dat weet je tegenwoordig op internet, hè, van, dan krijg je beoordelingen, heb je. 5 sterren, oh dat is goed. Heb je er 4? Heb je er 3? Heb je er 2? Zijn er allerlei klachten? Dat je zegt van, wat proberen we dan? De schuld van de ander. En ik heb dat helemaal niet gezocht. En we zien het ook bij Mozes. Die zegt van, dit heb ik niet gezocht. En als je dus wat dan ook doet op gebied van leiding geven, dan komen er dingen over je heen. Ja, ik ben nu met pensioen. Een van de grote voordelen vind ik. Ja, dat ik nu niet meer verantwoordingsschuldig ben aan een werkgever. Wel aan een werkgever met een grote wede, hemelse werkgever. Maar hier zien wij dus dat hij echt aan het klagen gaat. En dat hij zegt, Heer, waar zou ik vlees vandaan moeten halen om aan dit volk te geven? Want ze jammeren tegen mij, geef ons vlees zodat we kunnen eten. En dan zegt hij, hier komt zijn verzuchting, ik alleen kan al dit volk niet dragen. Het is mij te zwaar. Hij komt erop en hij zegt, ik kan niet meer. Ik kan het niet meer. En wij zeggen, ja, ik ben er klaar mee. Die uitdrukking ken je. Hè? Klaar mee zijn. Van, ik heb dat gedaan. Hè? Het hoeft niet meer. Dit is wat Mozes hier zegt. Hoe eerlijk is de Bijbel? Deze man, en dan was het prachtige symboliek van het schilderij hier achter mij. Die is er op een gegeven moment met die rol in zijn handen. De man van God, die God heeft gesproken. Eigenlijk van aangezicht tot aangezicht. Weliswaar bedekt, maar toch. Deze man, Mozes, zegt, ik kan niet meer. Ik kan het niet meer dragen. Hij zegt, gaat nog verder. Hè? Als u mij zo wil behandelen, dood mij dan toch meteen. Als ik genade in uw ogen gevonden heb, en laat naar mijn onheil niet aanzien. Als u mij zo wilt behandelen. Dood me dan. Hij is aan het einde gekomen. Ik kan niet meer. Dood me maar. Haal me maar thuis. Het hoeft niet meer. Dan zegt hij notabene, als ik genade in uw ogen gevonden heb. U weet het Hebreeuwse woord voor genade. Dus het woordje gen. Daar komt ons woord, of ons woord, maar het Joodse woord, het Jiddische woord, gein vandaan. Het woord genade, daarin zit per definitie blijdschap. De Heer Jezus, zegt de Bijbel, heeft genade op genade gebracht. Blijdschap op blijdschap. Hij zegt, als u mij naar blij wil maken, maak me dan maar dood. Dan zou je zeggen dat nu de toorn van de Heer tegen Mozes zou ontbranden. Niks daarvan ondankbaar. De Heer zegt, verzamel voor mij 70 man. Wat ik zo mooi vind is dat de Heere God hier niet op ingaat. En hij geeft hem de opdracht. Verzamel voor mij 70 mannen. En dan staat erbij. van wie u weet dat ze de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen voor de tent van ontmoeting brengen en ze moeten daar bij u gaan staan. En dat is zo, eigenlijk vind ik het ontroerend. Al eerder had weliswaar de schoonvader van Mozes, Jethro, gezegd: Mozes, ik zie hier dingen gebeuren, vriend, dit kan echt niet. Er komen mensen bij jou om raadvrijst alles in je eentje te doen. Hoe kan dat nou? Nu opnieuw zegt God: Mozes, jij moet die last niet dragen. Die last wordt voor jou te veel. Mozes, het wordt tijd dat er mensen bij jou komen om jou te gaan helpen. En dat gaan we nu regelen. Hoe gaat de Almachtige dat dan regelen? Heel praktisch. Oh, dat woord van God. Ik vind dat zo mooi. Hoe God zo rekening houdt met onze zwakheden. Ook met jou en mijn zwakheden. We zijn niet altijd van de roestvrijstalende helden. Hij doet dat dus. Doordat deze mensen moeten gaan staan bij de tent van de samenkomst. Die oudsten. Hadden die ook mee geklaagd en zo even. Maar hoe dan ook. Dan zegt de Heer in vers 17 van nummer 11. Dan zegt hij: dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Ze zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. En tegen het volk moet u zeggen: heilig u tegen de morgen en u zult vlees eten. U hebt namelijk immers ten aanhoren van de Heere gejammerd: wie zal ons vlees te eten geven? Want in het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heer u vlees geven en u zult eten. Een paar dingen hierover. Deze mannen, deze 70 mannen, die zullen dus komen bij die tent van de samenkomst, tent van de ontmoeting. En dan zegt God: ik zal een deel van mijn geest, Mozes, die ik op jou heb gelegd, geven aan hen. Heel bijzonder, hè? Natuurlijk een voorbeeld uit het Oude Testament, dat Gods geest, we kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest, op mensen rusten en specifiek bekwaam maakte voor een bepaalde bediening. Dat zie je hier ook. Wonder van Pinksteren vind ik, hè, dat de geest, zegt Joël ook, en wordt ook vervuld daar, dat het geest op al het vlees uitgestort wordt en dat er bijzondere dingen zullen gebeuren. Deze mannen, ik heb dat niet gelezen, maar ze zullen ook inderdaad gaan profeteren bijvoorbeeld. Het is opmerkelijk dat Gods geest beschikbaar is voor het vervullen van deze belangrijke taak om te dragen. Wat ik zo mooi vind. Rien en ik vonden dat heel mooi. We hebben gebeden voordat we deze opname maakten. En dan Rien bidt daarvoor en ik zelf ook. Dat Gods geest ons zal vervullen. Dat het niet alleen maar een verhaal is wat hier Kees van Velsen zit te houden. Maar dat Gods geest iets gaat doen. Dat mogen we toch nooit vergeten. Weet u dat de Heer Jezus, dat zijpaardje wil ik even inslaan. Dat hij zegt: wie is er een vader die zijn kind een schorpioen of iets verkeerd zal geven. Of wat dan ook. Hè? Hij zegt: hoeveel te meer zal de Vader zijn geest geven die hem daarom bidden. Dat hebben we zo nodig, lieve mensen. In de teleurstellingen, hè, misschien ook in onze jammerklachten. Nou, dit gebeurt en deze mannen worden dus bekwaam gemaakt. Maar dan zien wij nog een discussie tussen de Almachtige God en tussen Mozes. Want God zegt: dit volk, nogmaals meer dan 600.000 mensen, dat ga ik voorzien van vlees. En dan zegt Mozes... Hij staat hier nogmaals achter mij, een prachtige beeld van die Torah-rollen. En zegt, ik zal hun vlees te eten geven, vers 21. Ze zullen er een volle maand van eten. Dus in één klap zoveel vlees, dat ze in één maand genoeg hebben. En dan zegt hij, kunnen er zoveel kleinvee en runderen geslacht worden. Kunnen soms, hij gaat een beetje overdrijven, hè? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden. Dat het voor hen genoeg zal zijn. Met andere woorden, er zullen misschien genoeg vissen zijn, maar hoe moeten we die dan ooit binnenhalen? En dan zegt de Heer tegen Mozes, onmerkelijk dat deze man Mozes, die eigenlijk hier ja, een beetje toch wel negatief is, hè? En eigenlijk cynisch reageert, van ja, hoe wou u dat nou voor elkaar krijgen? En dan zegt de Heer tegen hem: is de hand van de Heer te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden of niet. Deze man Mozes, wat had hij voor prachtige dingen gezien. Een van de mooiste dingen. Ik heb er ooit over mogen spreken. Ik meen ook bij meneer Avraham. Over de doortocht door de Schelfzee. Hij ook eigenlijk in de paniek. En dat God zegt: Mozes, Zie je die staf? Strek hem uit en splijt die zee. En het gebeurt. Na ontvangen genade, om het even zo te zeggen, zien we ook bij deze man, deze bijzondere man, de twijfel. Hij is eigenlijk, God herinnert hem eigenlijk op een vriendelijke manier. Wacht even, Mozes. Jij, Mozes, als geen ander hebt toch mijn kracht gezien. Ik vind het zo belangrijk om op deze Shabbat, waarop wij dit met elkaar bespreken, ons echt bewust in herinnering te roepen wat de Almachtig allemaal heeft gedaan en doet en zal doen in uw en jouw en mijn leven. Het moet wel herinnerd worden. En dat de Heere God ons daar kennelijk vriendelijk en soms ook wat steviger in mag vermanen. Herinner je wat hij gedaan heeft en God doet het. Nou, dan staat er dus die 70 mannen die komen en God daalt neer in de wolk. Ik heb verteld, die wolk is daar. En hij spreekt tot hen. Hij zondert een deel van de geest af die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen. En het gebeurde toen de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Okay. Ik heb het niet gelezen, maar dan komt er inderdaad een wolk aan kwakkels. Echt onvoorstelbaar die eraan komt. Of ook wat kwartels, dat zijn betrekkelijk kleine vogels die eraan komen. En die gaan daar dan die vallen daar neer en dan verzamelt men, dan komen ze op een op 1000 dieren per persoon. Nou, daar kun je wel allemaal mee toe. Dat is enorm. Maar het loopt dan ook mis, dat ga ik nu allemaal niet lezen, moet u maar lezen dat het volk veel te gulzig is. En het is ook bekend dat het best wel een bepaald vleestype, waar ook salmonella bacterie in kan zitten, dus worden er ook heel ziek van. Maar ik laat het even. Maar God antwoordt en het volk krijgt inderdaad zijn vlees. Ik ga nu tenslotte afsluitend naar het gedeelte parasha uit Matteüs hoofdstuk 14. Ik ga met jullie kijken wat we gelezen hebben over een, lijkt het wel, toch heel andere situatie. Een situatie waarin ook er sprake is van eten. Waarbij er ook sprake is dat God voorziet in de nood. Alleen, het verschil is, hier lezen we niet van een jammerend volk of zo, of een jammerende groep mensen. Het gaat over die wonderbare spijzingen. Voor degene onder ons, en dat zijn er denk ik velen die in Israël geweest zijn, meer van Galilea, prachtig is het om dan te zien van, er zijn er natuurlijk twee wonderbare spijzingen. Dit is de eerste met niet de 4000 van de tweede, maar de 5000. We weten, ik ben bij vers 14 begonnen, maar dat dit gebeurt na de dood van Johannes de Doper, wat beschreven wordt ook in hoofdstuk 14 in de voorgaande verzen. De Heer Jezus hoort daarvan, vertrekt dan met zijn discipelen. Opmerkelijk dat dit bericht, zo vertelt Matteüs hem kennelijk, heeft aangegrepen. Hij trekt zich terug. Ze krijgen de kans eigenlijk niet. Een grote menigte komt naar hen toe. En dan staat er, vers 14 van Matteüs 14. Toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was met innerlijk met ontferming bewogen over hen. En genas hun zieken. De Heer Jezus die zo geraakt en ontroerd en geraakt was nogmaals door de dood van Johannes de Doper. Die mocht zien, de Heer Jezus ook, bij de doop in de Jordaan. En hem zag aankomen en zegt, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zijn vriend zou je kunnen zeggen, was onthoofd tot een tragedie. En dan toch de Heer Jezus die bewust ervoor kiest om nu die eenzaamheid in te gaan. Ziet dan die menigte, en dan vind ik het zo mooi dat hij was innerlijk met ontferming bewogen. Innerlijk met ontferming bewogen. Innerlijk. Niet als, wat we wel zeiden, opgelegd pandoer, maar werkelijk innerlijk. Weet je, als ik iets overhoud aan deze coronacrisis, en ik weet niet hoe lang het gaat duren, en hoe het moet met samenkomen, en dit en dat, ik weet het allemaal niet. Maar wat ik zie is de kwetsbaarheid van ons bestaan. En eens is daar een virus, je kunt het niet zien, niet ruiken. Ja, misschien onder een microscoop kun je het zien. Het heet corona. Dat betekent kroon, hè? U weet dat. Hè? Omdat er dus een soort virus met daar een soort letterlijke stralenkrans omheen. Maar we weten, de kroon wordt door iemand anders gedragen. Maar toch, het is de kwetsbaarheid en onze maatschappij. En met protesten en toestanden op dit moment mogen wij toch innerlijk met ontferming bewogen zijn. Als we mogen weten dat virussen zelfs, zeg ik niet zo, maar ook niet de dood scheiding maakt tussen Gods liefde en ons als zijn kinderen door de Heer Jezus als erfgenamen aangenomen. Dat wij mogen bewogen zijn met mensen. De Heer Jezus is bewogen. Hij geneest hun zieken. En dan komen ze discipelen naar hem toe, ook praktische mensen, die ook mede een... De taak is ook verdeeld, de taken worden verdeeld. Zij zijn er samen met de Heer Jezus. En dan zeggen ze, deze plaats is eenzaam en de tijd is nu verstreken. Stuur de menigte weg, zodat ze naar de dorpen kunnen gaan om voor zichzelf voedsel te kopen. Praktisch, hè, zijn deze mannen. En terecht. Hij zegt, ja, het is eenzaam en het is nogal wat. En zegt de Heer Jezus, het is niet nodig dat ze weggaan, geeft u hun te eten. Yes, dat vind ik mooi. De Heer Jezus die zegt bij tegen zijn mannen, jullie taak mannen, dat heet ook wel delegeren. Dat heet ook wel inderdaad zeggen van, oké, regel het maar. En dan gebeurt er wel, dan zegt hij, dat kan niet, maar dan blijkt dat ze zeggen van, ze zeiden ja, we hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. Dat is boeiend, hè, die 5 broden en die 2 vissen. 5 broden. Als ik denk aan een brood, zit er bij mij een beeld van naar de bakker, hè, waar ik dan meestal, hè, mijn vrouw en ik, dat ik zeg, doe maar een halfje. Hè, want dan krijg ik zo'n kanje van een brood. Nou, daar kunnen wij aardig wat mee doen, maar 5 broden toendertijd voor dat jongetje, want het blijkt een jongetje te zijn die dat bij zich heeft, dat zijn een soort van krekkertjes, hè, van een soort van haven. 5 broden en 2 vis. Ik heb er heel bewust... Johannes 6 bijgelezen. Omdat, hè, dat vind ik prachtig hoe die evangelie elkaar dan aanvullen. Omdat je ziet dat dan blijkt dat de Heer Jezus dat ook tegen Filippus zegt. We zullen de broden kopen zodat deze mensen zouden kunnen eten. Dus hij stuurt hem een bepaalde kant uit. Waar gaan we broden kopen? Hè? En dan zegt Filippus, het is om Filippus op de proef te stellen. Dan zegt hij, voor 200 penningen brood is voor hem niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Filippus is een hele goeie. Hij is de accountant, hij is de man die het allang berekend heeft. Hij zegt, 200 schellingen, weet je, voor 1 schelling kon je in principe kopen het eten voor 1 dag. Met andere woorden, 200 schellingen was nog best wel een behoorlijk bedrag. Voor eten te kopen, eigenlijk een soort halfjaarsalaris. Hè? Als je meer dan dat eigenlijk zelfs. Hij had het al berekend. Maar het is niet genoeg. We gaan het er niet mee redden. En dan komt Andreas, de broer van Simon Petrus, en die zegt tegen hem, hier is een jongetje. Dat had hij kennelijk, was hij tegengekomen of zo. Die heeft 5 gerstebroden en 2 visjes. Maar wat betekent dat voor zo'n velen? Dus beide discipelen, dat is nogmaals mooie, vind ik, aanvullende informatie, komen met van, ja... We kunnen het denk ik wel oplossen, maar eigenlijk we kunnen we het niet oplossen. 200 schellingen en ja, en dan nog 5 broden en 2 visjes. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt, breng ze hier bij mij. Dat ontroert me ook, dat de Heer Jezus zegt, breng het bij mij. Ja. Maar wacht even, breng het bij mij. Maar we hadden al besloten, we hadden al eigenlijk allang geconcludeerd dat wat we hier voor ons zien absoluut onvoldoende is om dit probleem op te lossen. Gaan we niet redden. Zegt de Heer Jezus, breng het bij mij. Breng met andere woorden de onmogelijkheden en de schijnbare onmogelijkheden en de schijnbare mogelijkheden, breng het bij mij. Breng dat bij mij. En dan zegt hij tegen die menigte, ga zitten op het gras. Lucas vermeldt, dat is wel mooi trouwens, dat ze eigenlijk in een soort van perken gaan zitten. En hij gebruikt een term die een beetje lijkt op bloemperk. De keukenhof, dat weet je, daar kun je heel van die perken zien. Het is net alsof de complete veelkleurigheid van een volk daar zit. En ze gaan zitten. En dan staat er, hij nam de 5 broden en de 2 vissen en terwijl hij opkeek naar de hemel, zegende hij ze en hij brak ze. Staat er dan, toen hij ze gebroken had, gaf hij de broden aan de discipelen en de discipelen gaven ze aan de menigte. Dit is mijn conclusie. Geef alles, al lijkt het nog zo onbetekenend, wat je hebt aan Jezus. En hij doet daar iets ongelooflijks mee. Even, ik fantaseer. Hier is een jongetje, een kleine jongen, die mee is. Hè? Je zegt, ja, hè, nou, misschien moet hij naar de jeugddienst. Hij is daar mee. Hij maakt dat mee. Nee, lees niks over zijn ouders. Misschien waren ze erbij, misschien nog niet. Misschien, ik verzin het maar, hè, dat staat er niet bij. Dat hij vertrok, dat zijn moeder zei, hey, hier. Praktische moeder of vader, hè, hier is je lunchpakketje. 5 broden, 2 visjes. Heb je wat om te eten? Weet je wat wij tegenwoordig aan krenten en rozijnenkoeken of mars en snickers en een blikje zouden meegeven? Maar dit is het. Dat jongetje raakt wat kwijt. Maar dat gaat naar de Heer Jezus toe. En op het moment dat dat komt in zijn handen. En hij breekt dat. En hij heeft de ogen naar de hemel. Dan gebeurt er iets. Dan gebeurt iets wat menselijkerwijs onmogelijk is. Dan wordt daar een menigte mee gevoed. Dit is de Heer Jezus. Dit is wat ik tegen jou en tegen ons allen wil zeggen. Geef het aan hem. Geef het aan hem. Desmond Lied, laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat gij u verwonderen moet. En ja, ons leven doet ertoe. Ja, zul je zeggen, ja, als je net als jij op een podium staat of zo. Dat niet alleen, lieve mensen. Waar je ook mag zijn, wat je ook doet. Als jij ziet, met de ontferming bewogen bent. Ja, maar het heeft geen effect. Het heeft effect voor mijn kinderen of mijn kleinkinderen of wat dan ook. Geef het aan de Heer Jezus. Ik herinner me momenten in mijn leven, dat gebeurt nog wel. Ik weet nog goed dat ik ooit in Gouda zat. En dat er op een bepaald moment gevraagd werd in koffiebar het Spuigat. Toen de leider daarvan, Henk van Wageningen heet hij. Dat hij ooit gewoon tegen ons als jongeren, niet specifiek tegen mij, maar in het algemeen zei. Heb je ooit wel eens je leven echt aan de Heer Jezus gegeven? Ik had toen de tijd met beleiderscategorisatie gedaan. Ik was tot levend geloof gekomen. En ik weet nog goed, ik ging toen naar waar ik woonde in Gouda. De Ritter van Katsweg 49a. Die huizen zijn daar al lang niet meer, maar goed, oké. Okay. Ritter van Katsweg in Gouda. En ik knielde daar neer. Ik was er in de kost. En ik zei de Heer Jezus, hier is mijn leven. Het is voor u. Dan ben ik nooit in teleurgesteld. Ik ben geleid door hem naar de Bijbelschool te gaan. Een ander moment in mijn leven, toen ik zei, Heer, als u wilt dat ik alleen blijf, is het goed. Dat is goed, want ik wil voor u leven. En kort daarop werd een meisje, zij heet Ans, en ik verliefd op elkaar. En we zijn nu inmiddels bijna 40 jaar met elkaar getrouwd. Ik heb gezien dat je leven aan hem toewijdt, dat mag je elke dag opnieuw doen. Dat hij er iets, zoiets moois van gaat maken. Dus mensen, tenslotte. Klagen bleek te werken eigenlijk, vind je niet? Want het volk ging klagen. Alleen, het ging wel langs het randje. Mogen wij misschien niet klagen, maar wel onze noden en de noden van deze wereld bij hem bekendmaken. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Geef het aan Jezus en je zult zien en je zult verbaasd staan wat hij met jou en mijn leven wil doen. Tot zegen van anderen. God zegen erbij toegewenst. Amen. Dit is hem. Nu kunnen jullie hem echt heel mooi zien. Ik vind het zo mooi. Mark Klein, we kennen hem mogelijk wel. Ja, het is het beeld van Mozes. Mozes, de man van God. Beeld van de woestijn, beeld van het beloofde land. Ja, hij staat er wel in en toch is hij er niet echt gekomen. Maar je ziet het, hij heeft de handen gevouwen bij de Torahrol zo. Wat ik zo mooi vind is dat zijn hoofd bevindt zich eigenlijk in dat blauw. Het beeld van de lucht, het beeld van de hemel. En dat vind ik dan zo schitterend in de symboliek. Hè? Dat je dan zowel in de woestijn als in het beloofde land dat Gods aanwezigheid daar overheen gaat. En nou ja, dat het schilderij hier hangt, ja, dat is dan toevallig. Ja, ja. Ik vind dat echt goddelijke regie, inderdaad toevallig. Rien geeft het al aan tussen aanhalingstekens. Dus ik vind het erg mooi dat ook juist hier dit zo mooi bij past. Het beeld van Gods trouw. Zowel in de woestijn als in het beloofde land. Zullen we samen bidden. Almachtige God en Vader. Heer, we danken u voor de geweldige rijkdom van uw woord. Heer, wij zijn mensen.
mensen met sterke en ook met minder sterke kanten. Heere God, u weet dat ook wij en ook ik makkelijk kunnen klagen of misschien ons tekort gedaan kunnen voelen of wat dan ook, Heer. Dat het anders loopt en dat we dan niet eens zien dat u er bent. Heer, zoals u daar was in de wolk, in de woestijn, in het vuur, 's nachts, Heer, zichtbaar aanwezig. Heer, we danken u dat u te midden van al het klagen zo genadig bent, Heer, dat u antwoord geeft. Dat u Mozes gebruikt, Heer, en dat geldt ook voor ons, dat we soms misschien de last die we te dragen hebben, of die we denken dat we dragen, dat we die als heel zwaar ervaren. Wat nu leiding geven is, of ons leven, of in wat voor situatie dan ook. Misschien in ons gezin, Heer, misschien dat we opzien tegen dingen, misschien met onze kinderen, kleinkinderen. Heer, dank u wel dat u degene bent die door middel van uw Heilige Geest ons kracht wil geven. Heer, dank u ook dat we dingen niet alleen hoeven te doen. Heer, het is moeilijker nu als we elkaar ook als gemeente niet zien, ook niet op deze Shabbat en kunnen genieten van elkaar en van elkaars aanwezigheid. Maar desalniettemin, Heer, mogen wij weten dat u met ons bent, Heer. Help ons ook om juist in deze tijd van die corona, Heer, om er voor elkaar te zijn. En dan, Heer Jezus, ik dank u voor wie u bent. Ik dank u, Heer Jezus, God met ons. Heer, u die dat wonder deed, Heer, gewoon door 5 broden en 2 visjes te breken, ze eerst te zegenen, op te zien naar u, en dan zoveel mensen te zegenen daarmee. Een compleet volk, dan meer dan 5000 mensen. Heere God, uw hand is niet te kort om te verlossen. Dank u, Heere Jezus, voor uw genade. Heer, wij bidden ze voor elkaar, juist in deze tijd, voor ons land en volk. Heer, ook voor de gevolgen van coronavirus. Misschien maken we ons zorgen, Heer. Heer, we mogen ook rustig afwachten. Heer, laat ons ook niet verschrikt raken door allerlei vreemde gedachten of theorieën of wat dan ook. Heer, we mogen weten dat elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En zo bidden we voor elkaar. Heer, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, we weten dat ook in Israël het spannend is, Heer, met allerlei dingen die daar gebeuren. Nieuwe regering, daar dank u voor. We bidden ook om uw zegen daarover. Heer, we bidden ook als men zo bezig is met het coronavirus daar, dat u ook het land en het volk wil beschermen. Heer, dank u voor deze Shabbat. Dank u, Heer, voor uw shalom in alle omstandigheden en ook nu. In de naam van uw Heer Jezus Christus. Amen.